Goedemorgen. Hoort u mij?
Ja, inderdaad. Mooi, goedemorgen. Deze morgen wil ik iets met jullie delen over het thema. Het is al gezegd, leer ons de mens kennen. En de reden dat ik dit thema gekozen heb, is omdat het de laatste tijd mij veel bezighoudt. En niet alleen als wie wij als mensen zijn, maar ook hoe ons mens zijn onze relatie met God beïnvloedt. En dan met name hoe wij naar God kijken en hoe wij zijn woord interpreteren. Vorige week hebben we hier nog over gesproken, over hoe Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. En hoe God bij macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. En toch, op een of andere manier, proberen wij alles begrijpbaar en vatbaar te krijgen. Als mens willen wij eigenlijk alles kunnen verklaren. En we willen overal een uitleg voor willen hebben. Terwijl, als we kijken naar Salomo, die van God de echte wijsheid had ontvangen. En als we dan kijken hoe hij getuigt in Prediker 1, vers 12 tot 14, en het wordt geprojecteerd. En daar staat, ik, Prediker, was koning van Israël te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden. En zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Leer ons de mens kennen. God zelf spreekt in zijn woord dat onze daden daden zijn van ijdelheid en najagen van wind. Met andere woorden, het is lucht. Even een simpel voorbeeld. Wie heeft er wel eens gehoord van CERN of het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica? Ja, een aantal mensen gaan omhoog. Kijk, er werken daar ongeveer zo'n 3000 mensen. En daarnaast werken er ongeveer nog eens keer 6500 wetenschappers van 500 universiteiten uit 80 landen. En die werken daar aan allerlei experimenten. En deze experimenten worden uitgevoerd in een van de 6 deeltjesversnellers. Ooit van gehoord? Nee, nou, het doel van deze experimenten is inzicht te krijgen in hoe materie is opgebouwd. Uit welke deeltjes de materie bestaat en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden. Het is maar weet waar we ons mee bezighouden. Heeft u ooit wel eens gehoord van de Large Hadron Collider? Deeltjesversneller? Dat is die enige bij Genève, die hele grote. En deze deeltjesversneller is speciaal gebouwd om het zogenaamde Higgs boson, ook wel het goddeeltje genoemd, om die te ontdekken. Nou, wat is dan dat Higgs deeltje? Dat Higgs boson is een deeltje dat de andere deeltjes massa geeft. En het is het laatste nog niet waargenomen deeltje van ons standaardmodel over hoe wij over materie denken. Met andere woorden, ons wetenschappelijk beeld bij wat volgens ons materie nu eigenlijk is. En in de deeltjesversneller worden dan zogenaamde subatomaire botsingen gecreëerd. Ja, Wikipedia, ik moet het ook even nalezen. En hiermee hopen de wetenschappers van CERN meer inzicht te krijgen in het ontstaan van antimaterie en hoe ons universum is ontstaan middels de zogenaamde oerknal. Nou, ik ga even proberen uit te leggen wat men dus eigenlijk aan het doen is. Er is een bepaalde theorie over wat materie nou eigenlijk is. Het probleem is, zegt er, dat de wetenschap dat nog niet heeft kunnen bewijzen. En daar zijn ze nu al jaren naar op zoek. Er zijn minstens 6500 wetenschappers daarmee bezig. En die worden daarbij dus ook nog eens ondersteund door 3000 vaste krachten. Wel bijzonder om te zien overigens hoe standvastig het geloof is van die wetenschappers, hè, in deze theorie. En wat een kosten zal het dan ook wel niet met zich meebrengen. Ik bedoel, het gaat hier om miljarden. En als men dan straks de theorie kan bewijzen, dan denkt men ook een verklaring te kunnen vinden voor het ontstaan van het universum. En dan denkt men ook de oerknal te kunnen verklaren en daarmee het ontstaan van de wereld. Het is maar waar een mens zich mee bezig kan houden. Nou, en dan maak ik het gewoon even heel simpel. En dan zeg ik, als de Bijbel zegt dat God in de beginnen de hemel en de aarde schiep, ja, dan is daarmee toch het ontstaan van de wereld verklaard. En dan te bedenken dat er uitgaande van de evolutietheorie en de Big Bang-theorie, vele miljarden worden uitgegeven om uit te vinden hoe die oerknal nou precies gewerkt heeft destijds. Leer ons de mens kennen. Alles is ijdelheid en najagen van wind. Maar laten we eens zien wat God in zijn woord zegt over de kennis van de mens. Of daaraan voorafgaand eigenlijk het vermogen van de mens om echt te kennen. In het boek Job komt de mens tegenover God te staan. En God houdt de mens vervolgens zijn almacht in de schepping voor. En ik lees verder uit Job 38 vanaf vers 1 en het wordt geprojecteerd. En daar staat, toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zeide, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? God nu als een man uw lenderen, dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en de zonen Gods jubelden. En dan het einde van hoofdstuk 39 in Job kunnen we lezen. En de Heere antwoordde Job, wil de bediller twisten met de Almachtige? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. En toen antwoordde Job, de Heere, zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. De mens kan dus eenvoudigweg niets weten over het ontstaan van de hemel en de aarde, omdat hij er niet bij geweest is. De mens moet dus afgaan op wat de schepper zelf daarover zegt in zijn woord. En wie dat niet doet, of wie dat niet wil, ja, is overgegeven aan de veronderstellingen. En moet onvoorstelbare inspanningen leveren om enigszins bewijzen te vinden van zijn theorieën. En zo strooien vele moderne wetenschappers met jaren en of kilometers zonder maar enig keihard bewijs. Veelal slechts gebaseerd op allerlei veronderstellingen. En God daagde Job uit. Die zegt, wil de bediller twisten met de Almachtige? Maar Job, die koos ijver voor zijn geld en bekende eerlijk. Ik ben gering. Ik zal u niet meer tegenspreken. En als we dit gedeelte in het boek Job, van hoofdstuk 38 tot en met hoofdstuk 42 in zijn geheel zouden lezen, dan is iets heel opmerkelijk dat het gedeelte begint en eindigt met dezelfde vraag. Namelijk, wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En het woord raad of raadsbesluit, in het Hebreeuws staat hier etza, voor de Hebreeuwse mensen die dat kennen, bepaalt ons bij de uitvoering van Gods heilige wil of van Gods plan. Hetzelfde woord komt ook voor in Jesaja 46, vers 9 tot en met 11. En dat wordt ook weer geprojecteerd. Makkelijk hè, vandaag. Daar staat, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. En niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik, zegt God. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb geformeerd en ik zal het ook doen. Niemand is aan God gelijk. Hij is de Almachtige en de Alwetende. En hij heeft een plan ontworpen. De creatie van de wereld. En vanaf het begin heeft hij het einde, de afloop, ook verkondigd. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel sprak God, laat er licht zijn. En in die woorden ligt eigenlijk opgesloten dat uiteindelijk dus de duisternis zal verdwijnen. En alles licht zal zijn. Getuigen ook de laatste hoofdstukken overigens van Openbaring. En dat is dan ook volledig in overeenstemming met het wezen van God. Zoals we in 1 Johannes 1 vers 5 kunnen lezen. En daar staat, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dus ondanks het feit dat de mens gezondigd heeft en de duivel de huidige wereld beheerst. Zal het uiteindelijk allemaal goed komen. Gelukkig maar. Want Gods woord zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. In Jesaja 46, vers 10. Dit staat vast. En het verleden heeft ook vaak genoeg bewezen dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. Alle profetieën die spraken over de eerste komst van de Messias, die zijn destijds tot in detail vervuld. En ook de gang van Israël door de wereldgeschiedenis heen komt tot op de huidige dag volledig overeen met wat God bij monden van zijn profeten eeuwen geleden al heeft verkondigd. Gods raadsbesluit, Gods wil, zijn plan houdt dus stand. Alleen, dat raadsbesluit is in nevelen gehuld, vanwege het onverstand van de mens. De enige bron van informatie over Gods wil, die is te vinden in de Bijbel. God heeft het ontworpen en hij brengt het ook tot uitvoering. God heeft geformeerd, en hij zal het ook doen. In het woord is de openbaring van Gods wil beschreven. En als we dus iets willen weten van Gods wil, ofwel zijn raadsbesluit, zijn plan, dan kunnen we dat dus alleen eigenlijk terecht in het woord van God, de Bijbel. En als wij Gods woord dan gelovig aanvaarden, dan zullen wij inzicht krijgen in wie God is en wat hij doet. Denk ook aan de woorden van de psalmist in Psalm 119, waar staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En een eindje verder in dezelfde psalm staat, het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Mooi, hè? Maar waar zijn woord genegeerd wordt, ja, daar is de mens overgeleverd aan zijn eigen verstand, waardoor hij geen inzicht heeft op deze dingen. En de zonde heeft zo zijn impact gehad op de mens, zodanig dat ons verstand verduisterd is en ons oog is verblind. De ongelovige mens is niet in staat de waarheid te doorzien. En hij heeft geen inzicht in de wezen der dingen. Maar laten we daar anders over meer over lezen. In het Nieuwe Testament, in Romeinen 1, waar Gods woord de toestand van de mensheid in verhouding tot de schepper beschrijft. En het is een lang stuk. Ik begin bij Romeinen 1 vanaf vers 18, maar het wordt wederom ook geprojecteerd. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijze, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan het verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootdenkers. Sprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Leer ons de mens kennen. In het eerste deel van deze tekst worden drie belangrijke dingen gezegd. En ik wil ze even opsommen. Punt 1. De waarheid wordt in ongerechtigheid onderdrukt of ten onder gehouden. De mens is geschapen met een natuurlijke godskennis, hebben we net gelezen. Dat wil zeggen, kennis van het bestaan van God. Ieder mens weet of kan weten dat er een God is, dat er een schepper is. Vers 19 zegt dat we van God gekend kan worden, hun bekend is. God heeft zich laten kennen, vooral ten tijde van de vroege geslachten. Maar bovendien, zelfs wat van God niet gezien kan worden, kunnen we hier lezen, daarvan wordt wel getuigd, namelijk in de schepping. Oftewel, het werk zijner handen, zoals Psalm 19 daar bijvoorbeeld over spreekt. Alles getuigt en wijst op Gods persoon en Gods werk. Al de dingen zijn met het verstand te doorzien. De schepping doet je begrijpen dat er een schepper is die erboven staat. En daarom is het ook voor niemand een verontschuldiging, zoals Romeinen 1 vers 20 zegt. Je kunt niet zeggen, ik wist het niet. Je kunt wel zeggen, ik geloof het niet. Maar dan hou je de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Leer ons de mens kennen. 2. In vers 21 staat, er was godskennis, maar de mens heeft hem verworpen. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, leeft in een nauwe relatie met de schepper. In het Hof van Eden heerste een harmonieuze vrede. En God was daarbij aanwezig. Ook later, ten tijde van de oudvaders, was er kennis van de Allerhoogste, Henoch, die wandelde met God. Kunnen we lezen in Genesis 5. Maar tegelijkertijd bewerkte de zonde in de mens ook ongehoorzaamheid en opstand tegen God. In Genesis 11 kunnen we dan lezen dat de mensheid zich bewust afkeerde van God en zichzelf een naam wilde maken. En de naam Babel, waar het dan over gaat, staat dan ook symbool voor alle tegen God ingaande werken van de mens. En wat zich dan in het eerste Bijbelboek aandiende, heeft zich in de loop der tijd verder ontwikkeld en het ontwikkelt zich nog steeds. En zal in de eindtijd, volgens Openbaring, tot een hoogtepunt gaan komen. Leer ons de mens kennen. En dan nog een derde puntje. Men heeft de schepper ingewisseld voor het schepsel, kunnen we lezen in Romeinen 1 vers 23. De verwerping van de schepper heeft ertoe geleid dat de mens zich gefocust heeft op het schepsel. Men heeft de schepper verruild voor het schepsel. De onzienlijke voor het zienlijke. De onvergankelijke voor het tijdelijke. Het geestelijke voor het materiële. En in plaats van eerbied voor en afhankelijkheid van God, de schepper, volgden mensen hun eigen hartstochten. Met alle droevige gevolgen van dien. Leer ons de mens kennen. En als we dan verder lezen in Romeinen, in het tweede deel, wat we straks ook gelezen hebben, dan zien we eigenlijk wat de gevolgen hiervan zijn. En tot driemaal toe lezen we dat God de mens heeft overgegeven aan zichzelf. En het eerste puntje kunnen we lezen in vers 24. Daar staat dat God heeft de mens overgegeven aan onreinheid. En het woord onreinheid kan ook een morele betekenis hebben. Ontering van het lichaam betekent het dan ook. Dat het dan dus niet meer ten dienste wordt gesteld van de maker, maar voor eigen gebruik. Niet meer ten dienste van de waarheid, maar voor een leugen, zoals vers 25 ook verklaart. Het gaat hierbij om de verering van het schepsel, dus ook het eigen lichaam. En dit is een uiting van het feit dat men voornamelijk op zichzelf gericht is. Want daar gaat het uiteindelijk ten diepste om. En dat staat ook ver af van de plaats die het lichaam eigenlijk in de Bijbel heeft. Zoals bijvoorbeeld staat in 1 Korinthe 6. Daar staat, Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? En in Romeinen 12 staat over het lichaam: ik roep u dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Leer ons de mens kennen. In vers 26 kunnen we ook lezen dat God heeft de mens overgegeven aan oneervolle hartstochten. En die onreinheid waar we het dan net over hebben, uit zich ook in oneervolle hartstochten, zodat de natuurlijke omgang wordt verruild voor de tegennatuurlijke. En daar weten we genoeg van tegenwoordig. Tegennatuurlijke relaties moeten tegenwoordig als volstrekt normaal worden beschouwd en zij worden zelfs wettelijk gereguleerd. De Bijbel kwalificeert hier deze tegennatuurlijke omgang echter als oneervolle hartstochten of schandelijke lusten, zoals de NBG het vertaalt. Ze zijn volgens vers 27 het gepaste loon van hun dwaling. En over welke dwaling hebben we het dan? Nou, de dwaling die in vers 25 wordt genoemd. De waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. De mens is het zicht op de schepper kwijtgeraakt. En daarmee ook het zicht op de verhoudingen binnen de schepping. Leer ons de mens kennen. En dan kunnen we in vers 28 lezen dat God de mens heeft overgegeven aan verwerpelijk denken. Het denken van de mens is losgeraakt van de gehoorzaamheid aan de schepper. En daarom is het verwerpelijk. Immers, niet God en zijn woord is nog langer de maatstaf, maar de mens zelf en zijn verlangens zijn de maatstaf geworden. En het gevolg is, de opsomming die dan vervolgens volgt, in vers 29 tot 31. Het is eigenlijk een korte, maar krachtige omschrijving van het gedrag van de mens in het algemeen. En zoiets vinden we ook nog later in de Romeinenbrief in hoofdstuk 3 terug. Dit is verwerpelijk denken. En het stemt ook overeen met de toestand waarin de wereld zich op dit moment bevindt. Onder de heerschappij van de Satan, de god deze eeuw. Enerzijds is daar de invloed van de boze en zijn systeem van leugen en bedrog. En anderzijds is daar het systeem van deze wereld, die beheerst wordt door de zonde. In 1 Johannes 2, vers 16 kunnen we lezen, wordt ook geprojecteerd, daar staat: want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En deze twee samen, Satans systeem van leugen en bedrog en het systeem van deze wereld, die bepalen het denken en het gedrag van mensen in het algemeen. En dat werkt in meer of mindere mate door op alle terreinen van het leven. Leer ons de mens kennen. Laten we nog even inzoomen op twee versen in Romeinen 1. Ten eerste vers 21, want daar staat: want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. De mens is verdwaasd in hun overwegingen. Hun dialogen, want dat staat er letterlijk in de grondtekst, zijn op niets uitgelopen. Ze zijn waardeloos geworden, leeg. Hun onverstandig hart is verduisterd. De mens heeft zich afgekeerd, hetgeen geleid heeft tot dwaasheid. En de mens heeft zich ontwikkeld in die dwaasheid. En als we dan vers 25 nog lezen, dan kunnen we daar lezen: zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. En hier komen we dan weer terecht bij de activiteiten van de Satan. Die de vader van de leugen wordt genoemd in Johannes 8. En leugen is op zijn minst een verdraaiing van de waarheid. En daarmee is het dus een verkeerde voorstelling van zaken. Satan, de leugenaar. Die doet zich voor als een engel van het licht. Zoals we in 2 Korinthe 11 kunnen lezen. Maar in wezen is hij de vorst van de duisternis. En deze twee samen, de dwaasheid van de mens en het misleidende werk van de leugenaar, bepalen het denken en gedrag van de mens in het algemeen. En dat werkt dus op meer of mindere manier door op alle terreinen van ons leven. Ook dat van de wetenschap. Leer ons de mens kennen. In Efeze 4, daar wordt aangegeven hoe heidense volken wandelen. En wat daar staat in Efeze 4, vers 17 en 18, daar staat: in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. En wat je hier ziet, is dat er eigenlijk ook wat overeenkomsten zijn met hetgeen wat we net in Romeinen 1 hebben gelezen. En als we dus een mooi schemaatje hebben, kijk, hier staat het mooi, dan zie je ook dat er veel overeenkomsten zijn. En de Bijbel is dus heel duidelijk. Het denken van de volkeren is zinloos. Het is ijdel, het is leeg, het is zonder inhoud. Men is verduisterd in het verstand en de onwetendheid heerst. Het is dan ook niet voor niets dat Paulus in Romeinen 12 vers 2 zegt: word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En het woord wereld is de vertaling van het Griekse woord aion, ook wel eens vertaald met eeuw. Het gaat hier om de toestand, waarin de letterlijke wereld, in het Grieks de kosmos, zich gedurende een bepaalde periode bevindt. De mens zonder God wandelt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. En overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, zoals Efeze 2 daarover spreekt. Dat is de Satan, de god van deze eeuw, volgens 2 Korinthe 4 vers 4, waarbij eeuw ook weer de vertaling is van wederom datzelfde woordje aion. Het denken van de mens en daaruit voortvloeiend zijn handelen is dus niet gebaseerd op de waarheid van God en zijn woord, maar op dat van zijn eigen hart en de leugen van Satan. En het mogen duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft. Op alle terreinen waarbij mensen betrokken zijn. Denk aan de wetenschap, denk aan de politiek, denk aan de sport, maar helaas ook aan religie en kerk. Leer ons de mens kennen. De Bijbel zegt van de mensen die God niet willen kennen, dat hun overleggingen zijn zinloos, ze zijn ijdel geworden. Zij wandelen in de zinloosheid, ijdelheid van hun denken. Het is duister geworden in hun hart en verstand. Ze zijn vervreemd van het leven van God om de onwetendheid en de verharding. Ze hebben zich overgegeven aan de leugen en de leugenaar, Satan, die hen misleidt. De mensheid heeft zich van God afgekeerd, hetgeen geleid heeft tot dwaasheid. En in de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de vermeende wijsheid van mensen, die dan in Bijbels licht gewoon dwaasheid genoemd wordt. Terwijl zij zich uitgaven voor wijs, hebben we net gelezen, zijn zij dwaas geworden. In Romeinen 1 vers 22. En de mens die heeft zich ontwikkeld in die dwaasheid. Laten we eens kijken wat Gods woord nog meer zegt over dwaasheid. Als we kijken in Psalm 92, wat daar staat. Daar staat in Psalm 92 vers 6, staat: Heer, hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet. Voor de dwaasheid van de mensen zijn voornamelijk twee oorzaken aan te wijzen. Men erkent God niet als schepper en dus als hoogste autoriteit. En twee, men erkent de Bijbel niet als het onfeilbare goddelijke woord van God. De werken van God en zijn gedachten, die worden in zijn woord bekendgemaakt. Psalm 111 zegt: groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben. Dus wie er behagen in heeft, Gods werken na te speuren, is daarvoor aangewezen op de Bijbel als bron van informatie. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12 vers 2, dat een gelovig mens veranderd moet worden door de vernieuwing van zijn gezindheid, van zijn denken. Dit is nodig omdat de mens gewoonlijk opgroeit in het denken van de wereld. En dat is vrijwel nooit in overeenstemming met Gods woord. Leer ons de mens kennen. Spreuken 19 vers 3 zegt: de dwaasheid van een mens verdraait zijn weg. En dan is zijn hart nog woedend op de Heer ook. Nou, deze houding, ik heb het regelmatig gezien. Want hoe vaak krijgt God niet de schuld van het onbekwame handelen van de mens? Leer ons de mens kennen. Prediker 10 vers 2 zegt: het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. En de rechterhand is een bekende uitdrukking in de Bijbel. Christus is gezeten ter rechterhand Gods. En dat betekent in de macht van God. De rechterhand spreekt van kracht. In Exodus 15 kunnen we iets overlezen. Daar staat: uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. Of in Psalm 118 daar kunnen we lezen: hoort, jubelend en gezegenzang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren verhoogt. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De wijze, met andere woorden de gelovige, richt zich dus op God. Hij heeft ontzag voor zijn grote daden en verkondigt ook deze grote daden. Leer ons de mens kennen. In Jesaja staat, Jesaja 32 staat: want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart blijft onrecht, bedrijft onrecht, door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de Heere, het onverzadigd laten van de hongerige en het dorstige aan drinken doen ontbreken. En natuurlijk moet deze tekst in de eerste plaats in de context van Israëls geschiedenis gelezen worden, maar dat neemt echter niet weg dat er een bredere betekenis in ligt. Paulus spreekt in Romeinen 1 vers 18 over de ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. De waarheid is God. En in een wereld die geregeerd wordt door een leugen, ligt het voor de hand dat men ingaat tegen God en zijn woord. Dit is goddeloosheid. Dit is afval. Ook heeft men letterlijk geen oog voor de hongerige en dorstige. En hoeveel goed werk mensen en organisaties ook doen in hun inspanning om voor velen te voorzien in hun nood, het zijn en het blijven druppels op een gloeiende plaat. En dat terwijl het hongerprobleem in no time opgelost kan worden. Want er is voldoende voedsel op aarde voor iedereen. Alleen, ja, dat kost geld. En dat geld is volgens de elite, die deze wereld bestuurt, nodig om oorlogen te financieren of vredesmissies uit te voeren. Of nog meer welvaart te bekostigen en corrupte banken overeind te houden. Nou, om dat wat te noemen. Zo zit de wereld in elkaar. Leer ons de mens kennen. En gelukkig spreekt Jesaja 32 dan ook nog over de toekomst waarin een koning zal regeren in gerechtigheid. En alles anders wordt. Gods rechterhand zal grote daden doen. Tot heil en zegen van alle mensen. En als laatste, als we in 1 Korinthe 1 beginnen te lezen vanaf vers 18, dan wordt daar de dwaasheid van de wereld tegenover de wijsheid van God gesteld. En het gaat hier met name over de prediking van het evangelie. En als we dan 1 Korinthe 1 vers 21 lezen, dan staat daar: want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. De Heere God heeft er dus bewust voor gekozen, voor de dwaze prediking van de gekruisigde. In het daad, dwaas voor velen. Hoe kan een man die aan een kruis gestorven is, nou de wereld redden? En toch heeft de Heere God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid deze weg tot verlossing gekozen. En niemand had aan zoiets gedacht. Zelfs de hemelse machten niet. Want in 1 Korinthe 2 vers 8 kunnen we daar lezen: een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, dan zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. He, door Jezus over te leveren en te laten kruisigen, dachten de leidslieden van de Joden van deze in hun ogen tegendraadse rabbi af te zijn. He. En toen later bleek dat de Heere Jezus uit de dood was opgestaan, hebben zij tegen betaling van veel geld de soldaten een leugen laten verspreiden. Omkoping heet dat. En nadat hij al meerdere malen poging daartoe had ondernomen, dacht de Satan nu werkelijk zijn doel bereikt te hebben. Uitroeiing van de Messias. Maar het tegenovergestelde is waar. Het woord dat God in Genesis 3 vers 15 al gesproken had, ging in vervulling. He, daar staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult de hiel vermorzelen. De Messias. De Heere Jezus heeft overwonnen. En de ondergang van Satan is nog slechts een kwestie van tijd. Leer ons de mens met hoofdletters kennen. De dwaasheid van de mens en het misleidende werk van de leugenaar hebben door de eeuwen heen het reilen en zeilen van deze wereld bepaald. Het is vandaag de dag niet anders en het wordt alleen maar meer. Elke dag komen we de mens tegen en worden we geconfronteerd met het werk van de Satan. Maar wij mogen elkaar bemoedigen met de woorden uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 16, waar staat, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles bij u in liefde gebeuren. En de woorden uit Romeinen 14, waarin staat, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. En Galaten 6 zegt, broeders en zusters, als iemand op iets verkeerd wordt betrapt, moet u, als mensen die door de geest geleid worden, hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. En Johannes 3, vers 16 en 17 zegt, want God had de wereld zo lief, diezelfde mens, waar we net van alles over hebben gelezen. Maar God had hem zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, over die mens, maar om de wereld door hem te redden. Leer ons de mens met een hoofdletter kennen en verkondig zijn naam. Amen. Laten we danken. Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat we mogen weten dat u van ons houdt. En als we dan zo lezen in uw woord over ja, hoe wij als mensen in elkaar zitten, iets wat we dagelijks tegenkomen. En als we ook zien waar we mee te dealen hebben, als het gaat om de God deze reel, de Satan, die u ruimte heeft gegeven. Vader, dan zijn we u zo dankbaar dat u uw zoon heeft gegeven. Dat u uw zoon heeft gegeven om ons te redden. Ons te redden van alle kwade bedoelingen, al het kwaad wat in ons zit, als alle zonde, alles waardoor wij niet tot ons doel komen waar u ons bedoeld heeft. En we willen u danken dat u ons lief heeft. En dat u ons mensen, ja, dat u ons kende. In uw woord staat ook dat u ons al kende voor de grondlegging der wereld. Voordat u startte met het plan, wist u al dat u, ja, wie wij waren en wie wij zijn. En had u ons al lief. Vader, wat geweldig is dat om te mogen weten. En ja, we willen u danken voor uw woord. Dat we in uw woord ja, mogen lezen en horen hoe u van ons houdt. Maar dat u ook ja, in uw eigen woord uitlegt dat als we meer van u willen weten, dat we in uw woord terecht kunnen. En dat we inderdaad u wil kunnen leren snappen. En dat we daarin mogen leren leven. En, ja, en dat we inderdaad in de mogen leren hoe groot die wijsheid is. En die macht en die kracht is die u dagelijks weer toont. Vader, zo wil ik ook bidden
Wilt het zo zijn dat we dat ook mogen meenemen in ons eigen leven? Dat we daar een getuige van mogen zijn? Dat we de mens die wij dagelijks tegenkomen, de mens die u nog niet kent, de mens die u eigenlijk verwerpt. Want zoals we ook al hebben kunnen lezen, iedereen kan het weten. Er is geen excuus voor niemand niet. Maar mijn vader, laat het zo zijn dat wij een getuige daarvan mogen zijn. Dat licht mogen zijn, zoals uw woord erover spreekt. En mensen hun harten mogen bekijken, net zoals u altijd onze harten bekijkt. En mogen kijken naar onze medemensen als zijnde, ja, je hebt God nodig. Je hebt de redding van de Heer Jezus nodig. En dat wij mensen daarop mogen wijzen. Vader, gebruik ons daarbij. Maak ons daarbij bekwaam. En laat zo ieder op ons eigen plekje zo zijn tot eer en glorie van uw naam. De dank voor in Jezus' naam. Amen.